De God nu van de vrede, die uit de doden heeft teruggebracht, de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus, door het bloed van het eeuwig verbond, mogen u volmaken in al het goede tot het doen van zijn wil, terwijl gij in ons doet wat voor hem wel behagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Een heel bijzondere tekst om vanmorgen bij stil te staan. Jezus, de herder en zij die hem toebehoren, zijn schapen. Dat is een beeld die al eeuwen en eeuwen voor christenen heel bijzonder aanspreekt. Die hen al eeuwen tot troost en tot bemoediging is. Zelfs in die mate dat in Rome bijvoorbeeld, ik weet niet of u het weet, maar Rome is eigenlijk ondermijnd, om het zo te zeggen, met een enorm stelsel aan hangen, tientallen kilometers, waarin de eerste christenen in de eerste eeuwen hun overledenen, beter gezegd, begroeven. Er liggen er meer dan 200.000 begraven in die catacomben. En die catacomben, die graftombes, zijn versierd. En heel vaak komt dat beeld terug. Een herder wordt er afgebeeld met een schaap in zijn nek. En laat ons eerlijk zijn, als het gaat over de eeuwigheid, denk ik niet dat wij als christenen vandaag de dag als eerste gaan denken aan een herder en zijn schapen. Als het over de eeuwigheid gaat, denk ik, gaan we over andere dingen denken. Want inderdaad, de Heer Jezus, de zijnen zijn zijn schapen, maar ze zijn toch veel meer dan dat. Ze zijn toch ook zonen en dochters van de familie van God, kinderen van God. Ze zijn uiteindelijk toch ook mede-erfgenamen van God, erfgenamen, mede-erfgenamen met de koning der koningen en de Heer der heren, die straks terugkomt. En we zijn toch zijn bruid die hij zal komen halen? Ja, inderdaad, dat zijn we allemaal. Maar uiteindelijk zal er geen moment aanbreken waarop wij ooit zullen ophouden om schapen te zijn en de Heer Jezus de herder. De Heere God heeft het eigenlijk van alle eeuwen zo toebedacht dat wij mensen, schapen zullen zijn die altijd nood zullen hebben aan een herder. Er zal geen moment zijn, geen bepaalde tijd waarop dat voorbij zal zijn, dat we geen nood meer zullen hebben aan die grote herder. We zullen voor altijd en eeuwig afhankelijk blijven van die grote herder. En dat is bijzonder om dat opnieuw eens voor de aandacht te krijgen. Want als voor de eerste christenen daar zo'n bijzondere bemoediging lag, dat ze voor de eeuwigheid dit als symbool op hun graf wilden, dan heeft het misschien voor ons iets te betekenen wat we met elkaar opnieuw moeten gaan herontdekken. Wat het betekent dat de Heer Jezus die grote herder is, die de God van de vrede teruggebracht heeft uit de dood, wat we net over hebben gelezen. Kijk, iedereen die de Heer Jezus toebehoort, die heeft een moment gekend dat zijn ogen zijn opengegaan voor de waarheid. Dat zijn ogen zijn opengegaan voor de realiteit. En wat die waarheid, wat die realiteit is, dat wordt door de apostel Petrus als volgt beschreven. Ik zal het u voorlezen. Hij zegt in zijn eerste brief, in hoofdstuk 2, vers 24 en vers 25, dan zegt hij, hij zelf, de Heer Jezus dus, heeft onze zonden in zijn lichaam gedragen op het hout, opdat wij voor de zonden afgestorven voor de gerechtigheid leven. Door zijn striemen bent u gezond geworden. En dan zegt hij, en daar gaat het mee om, want u dwaalde als schapen, maar bent nu teruggekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Petrus zegt, mensen zijn als dwalende schapen. Die moeten wakker worden. Die moeten uit die droomwereld van duisternis en ongeloof ontwaken. Die moeten beseffen dat ze moeten terugkeren, zegt hij. Terugkeren naar die herder, naar die opziener van hun zielen. Dus behouden worden, gered worden, dat betekent voor Petrus als eerste dat hij die wakker wordt. het dwalende schaap, wanneer zijn ogen opengaan, terugkeert naar zijn maker. Terugkeert naar die grote herder die waakt over de zielen. Een christen is dus een schaap van wie de ogen geopend zijn voor die trouwe herder die waakt over zijn ziel. Dat is wat Petrus ons als eerste laat zien. En iedereen die hem zo kent als de grote herder, die verlangt en die ziet uit naar zijn wederkomst. Dat is de hoop van elke christen. Elke ware christen die ziet uit naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En drie hoofdstukken verder in diezelfde brief schrijft Petrus daar het volgende over. Hij zegt in 1 Petrus 5 vers 4, en wanneer de overste herder is verschenen, zult u de onverwelkelijke kroon van de heerlijkheid ontvangen. Petrus zegt, de Heer Jezus, die komt terug als de herdersvorst. Dat is niet wat wij meteen aan denken. Ja, wij denken aan zijn terugkomst als die lang verwachte bruidegom die zal terugkomen. We denken aan de wederkomst aan de Heer Jezus als de Heer der Heren, die strijderkoning, op zijn wit paard gezeten, de koning der eeuwen, die grote overwinnaar die terugkomt, God te prijzen tot in alle eeuwigheid. Ja, inderdaad, maar hij blijft herder tot in eeuwigheid. Het zal altijd zo blijven. En ik vond dat zo bijzonder, dat ik dacht van, moest denken aan die woorden die jullie allemaal wel kennen, wat de Heer Jezus zegt. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en het overvloedig hebben. Ik ben de goede herder, zegt hij, de goede herder die legt zijn leven af voor de schapen. De goede herder die is bereid om zijn leven te geven, opdat zijn schapen leven hebben en overvloed. Dan moest ik denken, wat zou de Heer Jezus dan aan gedacht hebben toen hij deze woorden zo stellig uitsprak? Wat had hij voor ogen? En toen moest ik denken aan een andere tekst. In het laatste Bijbelboek, het boek de Openbaring. En dat vond ik zo bijzonder, om daar te ontdekken wat er gevonden wordt in Openbaring hoofdstuk 7, vers 16 en 17. Daar wordt het volgende gezegd. Openbaring 7, vers 16 en 17. Zij, de schapen, zullen geen honger en geen dorst meer hebben. En de zon zal op hen geen sens vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen leiden naar bronnen van levenswateren. En God zal elke traan van hun ogen afwissen. Met andere woorden, het lam dat in de troon is, zal voor eeuwig onze herder zijn. Dat is Gods plan van meet af aan. Zo heeft God het bereid voor hen die hem lief hebben. We zullen altijd schapen zijn. En de Heer Jezus zal tot in alle eeuwigheid onze grote herder zijn. Het is bijzonder om er zo over na te denken. De grote herder. Waarom wordt de Heer Jezus de grote herder genoemd? Als we de tekst lazen van morgen uit Hebreeën 13, de God nu van de vrede die uit de doden heeft teruggebracht, de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus. Waarom wordt hij de grote herder genoemd? Wel, als je zou een terugreis maken, want er had een heel verhaal aan vooraf, als je zou helemaal terugkeren naar het begin, naar het Oude Testament, en je zou een reis maken doorheen het Oude Testament, dan ga je daar ontdekken hoe centraal eigenlijk het herderschap dat God zo voor ogen heeft, hoe centraal dat is in de gedachten van God, hoe diep geworteld dat wel is. Want God heeft van meet af aan, zo ga je vinden in het Oude Testament, mensen geroepen die hij als herder over zijn volk heeft aangesteld. Denk maar aan Mozes, denk aan Jozua, denk aan David en zoveel meer die je kan invullen die door God geroepen zijn om zijn volk te weiden en hen te leiden. En de Heere God die laat daar keer op keer in zien dat het naar zijn gedachten is om tussen zichzelf en de mens een mens te plaatsen die hij als herder aanstaat. Iedere keer weer opnieuw zie je hoe belangrijk dat is. En die mannen, zoals Mozes, David en Jozua, zijn mensen die Gods volk geleid hebben en die, zo lezen we ook, bij momenten echt blijk gegeven hebben van trouw aan God, blijk gegeven hebben dat ze heel veel over hadden, hoe offervaardig ze waren om Gods volk te kunnen leiden en te kunnen dienen. Maar al deze goede voorbeelden, die hadden ook hun zwaktes. En ze hebben slechts een hele korte periode, sommige 40 jaar, zoals David bijvoorbeeld, een heel korte periode gefunctioneerd als herders, als leiders voor zijn volk. En iedere keer weer zie je dat deze leiders in die korte tijd, in hun zwakheid, eigenlijk een langgerekte schaduw voor zich uitwerpen. Een langgerekte schaduw waarin ze in die goede momenten, zeg maar, een vage afbeelding, een vooruitzicht zijn van het herderschap dat God voor ogen had. Al die goede voorbeelden laten ons een schaduwbeeld zien. Een vaag schaduwbeeld van wat het herderschap naar Gods gedachten uiteindelijk betekent. Maar het overgrote deel van herders, want zo zijn er tientallen geweest over Gods volk gedurende de geschiedenis, het grote deel van die herders, van die leiders, die blonken uit, spijtig genoeg, in onbekwaamheid. En ze hebben die schapen in hun dagen vaak heel veel schade berokkend. Spijtig genoeg moeten we dat zeggen. En ook vandaag de dag zijn er heel wat mensen die absoluut niets meer van kerk of God moeten weten, omdat ze slecht behandeld zijn door zogenaamde geestelijke leiders. En misschien moet je meteen denken, en dat doe ik niet meteen op, misschien moet je denken aan bijvoorbeeld, en wat zo vaak in de media is gekomen de afgelopen tijd, het kindermisbruik onder priesters en de katholieke kerk. Maar daar gaan mijn gedachten niet als eerste naar uit. Mijn gedachten gaan ook uit, evenzeer, naar het machtsmisbruik, naar de manipulatie die evenzeer gevonden wordt bij zogenaamde geestelijke leiders onder de evangelische christenen. Mensen die de Heer Jezus bestempelt als wolven in schapenvacht, zo noemt hij ze. Ze doen zich voor als schapen. Maar eigenlijk zijn het wolven, zegt de Heer Jezus. En de apostel Paulus zegt dat het mensen zijn die de godsvrucht zien als een grote bron van gewin en status. En de Heer God, dat is wel belangrijk denk ik, is niet blind voor het onrecht en het misbruik dat zijn naam wordt aangedaan. Maar voor veel mensen lijkt dat zo. Dat die mensen maar ongestraft zo die dingen kunnen doen. En je vraagt je af, Heer God, waarom laat je dit gebeuren? Wel, dat is niets nieuws. Het is al van in de beginnen zo. Dat die slechte leiders, die nietswaardige herders, eigenlijk een heel donkere en duistere achtergrond vormen. Een hitzwarte achtergrond, waartegen die kostbare diamant die God belooft, schittert. Want in het Oude Testament kunnen we leren hoe de Heere God tegen dat misbruik aankijkt. Maar daar houdt het niet mee op. Wanneer de Heere God dat misbruik aanklaagt en duidelijk zegt van wat hij ermee zal doen, dan maakt hij tegelijkertijd een heel kostbare belofte. En dat is de diamant. Die schittert tegen die zwarte achtergrond. Net zoals je als je aan een juwelierszaak passeert, dan zie je heel vaak dat die kostbare juwelen uitgestald worden tegen een donkere achtergrond. Omdat ze dan pas volkomen tot hun recht komen. En zo is het ook in het Oude Testament. Ik wil u een paar stukjes lezen, dat we gaan zien dat de Heere God absoluut niet blind is voor dat onrecht en de misbruik van zijn naam. En ook iets zal doen. En daartegenover maakt hij een kostbare belofte. Ik wil u iets lezen uit Jeremia 23, vers 1 en 2. Je moet het niet opslaan, ik ga het heel snel met u doornemen. Dan zegt de Heere God dit: wee de herders die de schapen van mij weiden in het verderf storten en laten verdwalen, spreekt de Heer. Daarom dit, zegt de Heer, de God van Israël, tegen de herders die mijn volk weiden. Jullie hebben mijn schapen verjaagd en laten verdwalen. En jullie zijn ze niet gaan zoeken. Daarom ga ik jullie zoeken. Ik zal jullie straffen voor je kwalijke praktijken, spreekt de Heer. En in Ezechiël zegt de Heer, hoofdstuk 34, zo zegt de Heere, wee jullie herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf gewijd. Horen herders niet hun schapen te weiden? U eet het beste op en u kleedt u met de wol, u slacht het vet gemeste, maar de schapen weidt u niet. Het zwakke versterkt u niet, het zieke geneest u niet, het gebrokene verbindt u niet, het afgedwaalde brengt u niet terug en het verlorene zoekt u niet, maar u heerst met geweld en met harde hand over hem. Zie je, de Heere God, die is niet blind voor wat er gebeurt en hij kondigt aan dat hij rechtvaardig zal oordelen over het misbruik van zijn naam, over die nietswaardige herders die uiteindelijk geen zorg dragen voor zijn schapen. Maar er is meer. Hij maakt daar ook een belofte aan vast. In datzelfde hoofdstuk, als je een beetje verder leest in Ezechiël 34, dan zegt de Heere dit. Ik zal zelf mijn schapen weiden. Ik zal ze zelf doen neerleggen, spreekt de Heere. Het verlorene zal ik zoeken. Het afgedwaalde zal ik terugbrengen. Het gebrokene zal ik verbinden en het zieke zal ik versterken. Ik zal ze weiden zoals het hoort. En dan zegt hij hoe hij het gaat doen. Klein beetje verder, in vers 23. Ik zal over hen een herder doen opstaan, en die zal ze weiden, mijn knecht David. Hij zal ze weiden, en hij zal een herder voor ze zijn. En ik, de Heere, zal een God voor ze zijn, en mijn knecht David zal vorst zijn in hun midden. Ik, de Heere, heb gesproken. Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten. En de wilde dieren uit het land wegdoen. Ze zullen onbezorgd wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Ik zal hun en het gebied rond mijn heuvel een zegen geven. En ik zal de regen op zijn tijd doen neerdalen. Regens van zegen zullen er zijn. De bomen op het veld zullen hun vrucht geven. Hun land zal zijn opbrengst geven. En ze zullen onbezorgd in hun land wonen. Zie je wat de Heere zegt? Ik zal zelf ingrijpen, dat ik het zelf zal doen, zegt de Heer. En hoe zal hij het doen? Door een man die hij zal roepen om herder te zijn over zijn volk. Naar het model van die David van weleer, die een zwakke afschaduwing was van die herdersvorst die de Heere God hier aankondigt. Hij zal omzien naar zijn schapen en hij zal ze verlossen, hij zal ze bevrijden en hij zal ze leiden en wat ik zou noemen het paradijs, want daar hebben we over gelezen. Een bijzondere belofte die door de eeuwen heen klinkt. En 600 jaar later is er een man die opstaat in Galilea en die met veel vrijmoedigheid over zichzelf het volgende zegt. Hij zegt, ik ben de goede herder. Hij zegt niet, ik ben een goede herder, hij zegt, ik ben de goede herder. De goede herder. Met andere woorden, ik ben die herder die God al zoveel eeuwen van voordien heeft aangekondigd. En ik ken de mijne en de mijne kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik leg mijn leven af voor de schapen. En ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn, ook die moet ik toebrengen. En ze zullen aan mijn stem horen. Ze zullen één kudde, één herder worden. De Heer Jezus zegt dit van zichzelf. Ik ben de goede herder. Herinner je, het ganse verhaal dat zich daaraan vooraf afspeelt? Dat na al die herders die de revue zijn gepasseerd, die ene ware herder hier gezien wordt. En dat is een herder die niet teleurstaat, op wie dat je werkelijk kunt rekenen. Want hij heeft het uiteindelijk al bewezen. Hij heeft zijn geloofwaardigheid bewezen. Want hij heeft zijn leven gegeven voor zijn schapen. Opdat ze leven zouden hebben en overvloed. Zie je waarom dat de Heer Jezus de grote herder genoemd wordt? Omdat hij doodeenvoudig met kop en schouders boven al die herders uitsteekt, die al de revue zijn gepasseerd, en al die herders die nog moeten komen. Want ook nu zijn er herders aangesteld over Gods volk. Die de zorg zijn toevertrouwd over zijn kudde. En daarboven steekt de Heer Jezus met kop en schouder uit. Hij is de grote herder. Ja, meer zelfs, hij is die grote herder waartoe elke ziel geschapen is om uiteindelijk door hem gehoed te worden. Ieder schaap die terugkeert tot die herder die zich onderwerpt en in zichzelf toevertrouwt aan zijn herderschap, die krijgt hier de garantie dat hij tot in eeuwigheid zal de ontferming genieten van deze grote herder. Misschien zeggen vanmorgen, maar ja, die grote herder die hier genoemd wordt, hoe kan hij vandaag mijn hoeder, mijn herder zijn? Want laten we eerlijk zijn, 2000 jaar terug is hij toch gestorven? Wij leven in 2012 na Christus. Hij is toch in 2000 jaar geleden omgebracht door de kruisdood? Dat is juist het mysterie dat wereldwijd vandaag gevierd wordt, waar Serge ons ook heeft aan herinnerd vanmorgen. Het antwoord op deze vraag vinden we eigenlijk verder in het stukje dat we met elkaar gelezen hebben in Hebreeën hoofdstuk 13. Kijk maar. De God nu van de vrede, die uit de doden heeft teruggebracht, de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus, door het bloed van het eeuwig verbond. Jezus Christus is die grote herder geworden, omdat hij door God teruggebracht is uit de dood. Hij is niet langer dood. De dood heerst niet meer over hem. Hij leeft. Ja, nog meer. Hij heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk. Hij bezit de macht over de dood. Waarom is hij dan gestorven? Wel, zoals Petrus ons toonde, alle schapen dwaalden. Al de schapen gaan hun eigen weg. En ze moeten op een gegeven moment terugkeren tot die herder. Je kan maar terugkeren als je ooit bent weg geweest. Anders kan je niet spreken van terugkeren. Nu als je op je stappen moet terugkeren, dat is in het gewone leven ook zo, dan betekent dat er iets verkeerd is gegaan. En daarvoor is die grote herder gekomen om zijn leven te geven, om allereerst genoegdoening te verschaffen aan God voor die overtredingen. Want iedereen die terugkomt van die schapen, iedereen die stem hoort en die terugkomt, die rechtsomkeer maakt, wat wij christenen bekering noemen, iedereen van die schapen die heeft vergeving nodig. En wat we nu zo bijzonder zien is dat dat voor eeuwig in voorzien is. Door wat ons vers zegt en genoemd wordt het eeuwig verbond dat tot stand kwam in en door Jezus zelf offergave in de dood. Een eeuwig verbond. Iedereen die een beetje vertrouwd is met die weg die de Heer Jezus is gegaan, die weet dat op die laatste avond, voordat hij zou lijden en sterven aan het kruis, de Heer Jezus zijn laatste maaltijd hield met zijn discipelen. En die maaltijd had voor hem een heel bijzondere betekenis. Want hij sprak dat hij een nieuw verbond zou oprichten. Een nieuw verbond waarvan dat die beker, die hier ook vanmorgen staat trouwens, symbool staat. Hij gaf die beker door aan zijn discipelen en zei, deze beker symboliseert het bloed dat ik zal geven, mijn leven, om een nieuw verbond op te richten. Een nieuw verbond in zijn bloed. En ook daar is er weer een heel verhaal aan vooraf. Want dat nieuw verbond is niet zomaar iets dat uit de lucht komt vallen. Ook dit had de Heere God al eeuwen voordien door zijn profeten beloofd. Door meerdere profeten. En een van die profeten is Jeremia. Daar wil ik u een stukje uit voorlezen uit Jeremia 31. Dan spreekt de profeet over dit verbond en hij zegt, maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer en ieder zijn naaste en ieder zijn broeder leren, kent de Heren, want zij allen zullen mij kennen, Van de kleinste tot de grootste onder hen luidt het woord des Heren. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Nieuwe verbond, wat Jeremia over schrijft, is een belofte van God. Een verbintenis, een engagement dat de Heere God zal aangaan, waardoor er voor altijd zal voorzien worden dat het volk hun openstaande schuld en zonde voor altijd verheven wordt. Ik zeg de Heer, ik zal het niet meer gedenken. En nog meer, hij zal zijn volk bewaren dat ze nooit meer van hem afwijken. Hij zegt, deze keer ga ik niet mijn wet geven op stenen tafels, hè, zoals dat het deed aan Mozes. Ik zal mijn wet niet op stenen tafels schrijven, ik zal hem in jullie hart schrijven. Zodanig dat jullie mijn verlangens, mijn wil van harte doen. Als iets wat uit jezelf voortkomt. En dan moeten we zien dat wat uiteindelijk ons vers zegt vanmorgen in de Hebreeënbrief, dat de Heere God, die grote herder, uit de dood heeft teruggebracht, omdat hij in zijn dood die belofte, dat engagement van God verzekerd heeft, door het geven van zijn bloed. Dat is de reden waarom God hem heeft opgewekt uit de dood. Als eerbetoon aan die grote herder, aan de Heer Jezus Christus. Omdat hij door zijn bloed voor eeuwig en altijd verzoening heeft gedaan. Over alle zonden voor hen die terugkeren tot die grote herder. En verzekert dat zij voor altijd bewaard zullen blijven. Daar straks nog iets meer over. Maar zie je waarom dat vers 20 zegt dat God hem heeft opgewekt door het bloed van het eeuwig verbond? Omdat de Heer Jezus dat eeuwig verbond tot stand heeft gebracht, geeft God hem als eerbetoon, als erkenning, dat dat fundament er nu ligt, hem opgewekt uit de dood. Zie je hoe dat de Heer Jezus nu vandaag, 2000 jaar later, mijn herder kan zijn. Hij is inderdaad 2000 jaar geleden gestorven. Maar God heeft hem nu uit de doden opgewekt. Hij leeft. En hij is nu de grote herder. En die grote herder, die heeft alles in het werk gesteld om dat eeuwig verbond op te richten. En nu het er is, is die grote herder bezig met zijn schapen uit te roepen. Overal ter wereld roept hij zijn schapen. Hij verzamelt zijn schapen uit alle volkeren. Want zo had hij het gezegd. Ik heb nog andere schapen, zegt de Heer Jezus. Niet alleen uit het volk Israël waar hij actief was. Maar uit alle volkeren. Ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Gelukkig voor ons. Ook die moet ik toebrengen, zegt hij. En ze zullen naar mijn stem horen. En ze zullen één kudde, één herder worden. Dat is wat de Heer Jezus nu, de grote herder, aan het doen is. Zijn kudde aan het bijeenbrengen over gans de wereld. Door zijn stem te laten horen, door die boodschap van het evangelie. Waardoor iedereen die zijn stem hoort en de Heer Jezus toebehoort, gehoor heeft aan die boodschap. En terugkomt tot die herder van hun zielen. Dat is wat we hier heel nadrukkelijk zien. En wat betekent nu om die grote herder te kennen als de hoeder van je leven? Wat betekent het nu dat hij die grote herder van jouw leven is? Wel, ons vers hier leert ons twee heel bijzondere dingen. Laten we het nog maar eens opnieuw lezen. De God nu van de vrede, die uit de doden heeft teruggebracht, de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus, door het bloed van het eeuwig verbond, en nu volgt er een eerste vrucht van wat het voor jou betekent, dan staat er dit. Mogen u volmaken in al het goede tot het doen van zijn wil. En dan volgt het tweede wat het voor jou nu betekent. Terwijl hij in ons doet wat voor hem welbehagelijk is. Door Jezus Christus. Met andere woorden, het is allemaal het werk van de herder zelf. Maar de God van de vrede doet twee zaken die hier genoemd worden door die grote herder. Het eerste wat hij doet, mogen u volmaakt worden in al het goede, tot het doen van zijn wil. dan zien we dat die grote herder ons voorziet in al het goede, zodat wij Gods wil kunnen doen. Daar staat die grote herder met zijn bloed voor garant. Dat wij nu, als wij tot die kudde behoren, al zullen voorzien worden in al het goede wat noodzakelijk is om zijn wil te kunnen doen. Moeten we wel goed begrijpen, er staat hier niet dat hij ons alles geeft om rijk en gezond te worden en geen gebrek te hebben. Dat staat er niet. Het staat dat hij ons alles geeft wat we nodig hebben om zijn wil te volbrengen. Dat betekent dat welke situatie, als je nu tot die kudde behoort, welke situatie er ook in jouw leven komt, en je kent die grote herder, en jij bent een van zijn schapen, dat hij er met zijn bloed voor garant staat, dat je al het nodige zult hebben om in alle omstandigheden de wil van God te doen. Geloven we dat? Geloven we dat met ons hart? Dat welke omstandigheid ook hij brengt in ons leven, dat hij tegelijk ook garant staat dat wij al het nodige hebben, opdat we de wil van God zouden kunnen doen en zijn naam groot maken. Dat is die eerste kostbare belofte die de Heer Jezus, de grote herdersvorst, geeft, verzekerd in zijn bloed. En het tweede wat we vinden, is dat die grote herder, God in ons, alles doet wat hem wel behagelijk is. Terwijl hij in ons doet wat voor hem wel behagelijk is, hebben we gelezen. Wat is God wel behagelijk? Heel veel dingen zijn God wel behagelijk. Maar één ding is de algemene vereiste om God wel behagelijk te zijn. Zonder dit kan je nooit God wel behagelijk zijn. De eerste is geloof. Zonder geloof kan niemand God wel behagelijk zijn. Een heel bijzondere belofte. Het betekent dat hij ons de innerlijke kracht schenkt, opdat ons geloof, ons vertrouwen in God, dat er nooit of te nimmer schipbreuk zou leiden. Dat is de belofte die de Heer Jezus u heeft, want toen de Heer Jezus, die grote herder, met zijn kostbare bloed het eeuwige verbond betaalde, kocht hij voor ons een zeer kostbare belofte, die verbonden is met dat nieuwe verbond. En dat zou ik graag lezen met jullie. En ik hoop dat je het mooi in een kadertje plaatst. In Jeremia 32 vers 40. Moet je eens lezen. Jeremia 32 vers 40. Dan spreekt de profeet nog altijd over dat nieuwe verbond. En dat nieuwe verbond wordt daar nu genoemd, zoals in de Hebreeënbrief, het eeuwige verbond. Jeremia 32 vers 40. Dan krijgen we daar die kostbare belofte. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En wat is het engagement dat de Heere aangaat? Dat ik niet zal ophouden hun goed te doen. Herken je de belofte van Hebreeën 13? Moge God u volmaken in al het goede tot het doen van zijn wil. Hij gaat het engagement aan dat hij nooit zal ophouden ons goed te doen. Dat is één ding. En dan het tweede. En ik zal hun mijn vrees in het hart geven. Dat zij niet van mij afwijken. Is dat geen kostbare belofte? Het betekent dat de Heere God verzekert. Dat al de zijnen, nu door het bloed van de Heer Jezus Christus, zo'n bijzonder ontzag voor God hebben, dat door dik en door dun, door Gods, van Gods wegen zelf zal ondersteund worden, zodat zij nooit een geloofsvertrouwen in God zelf verliezen, maar blijven vertrouwen en volharden in alle omstandigheden, tot het einde. Daar staat het bloed van de Heer Jezus Christus voor garant. Zijn dat geen kostbare beloften? God werkt het geloof in ons allen en hij zal het blijven bewerken en ondersteunen, zodat wij nooit van hem zullen afwijken, dat wij nooit ons van hem zullen afwenden. Dat is wat de Heer Jezus verzekerd heeft met zijn kostbaar bloed. En dat betekent het nu, om die grote herder als de hoeder van jouw leven te kennen. betekent allereerst, zoals we gezien hebben, dat hij in alles zal voorzien om zijn wil, om Gods wil te kunnen doen. Ja, niet om uw hoesting te doen, maar om zijn wil te doen. En ten tweede, dat hij ons in ons geloof zal blijven bewerken en ondersteunen, zodat wij volharden tot het einde. Dat we samen met de apostel Paulus kunnen zeggen, aan het eind van zijn leven, ik heb de goede strijd gestreden, zegt hij. Ik heb het geloof behouden. Dat is het deel van iedereen die die grote herder uiteindelijk kent. En dat brengt bij mijn laatste punt. Waarom heeft God het zo van meet af aan toebedacht dat wij altijd schapen zullen zijn? En dat wij altijd een herder zullen nodig hebben? Waarom heeft God het zo toebedacht? Wel, het laatste stukje, ik laat geen stukje liggen. Het laatste stukje van ons vervel dat we vanmorgen gelezen hebben, geeft ons het antwoord. Aan het eind van vers 21. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Zowel de God van de vrede, als die grote herder die voor ons zorgt, die komt alle eer en glorie toe. Dat is Gods gedachte van meet af aan. Wij ontvangen de zorg van de Heer Jezus, als die grote herder over ons. Maar hij krijgt het eerbeton, de naam en de faam, dat hij die zorgzame herder is. Wij genieten zijn bescherming. Maar hij krijgt de eer en de glorie, dat hij de herder, beschermer is. Wij genieten zijn leiding en zijn ontferming over ons. Maar hij krijgt de naam en de faam dat hij de herder hits is over ons ganse leven. Wij krijgen alle voorzieningen zoals we met elkaar gelezen hebben. Maar hij krijgt de eer en de glorie dat hij de voorzienige herder is. Zo heeft God het bedoeld. Wij mogen genieten van de vreugde en het geluk van zo'n herderlijke zorg in ons leven en in de eeuwigheid te kennen. Maar de eer en de glorie voor die herderlijke dienst komt niet aan ons toe, maar aan de herder en aan de God van de vrede. Dat is wat we hier zo bijzonder ontdekken. Zo is het van meet af aan Gods plan geweest. Dat is een geweldige en heerlijke belofte. Als je die grote herder in je leven kent, als je hem de erkenning en de eer geeft die hem toekomt, als je terugkeert tot hem en je voor jezelf volkomen onderwerpt aan de zorg van die grote herder, dan zal zijn zorg en ontferming jouw deel zijn tot in de eeuwigheid. Dat is wat hij met zijn bloed garandeert voor één ieder die tot hem terugkomt. Zelfs als je vanmorgen op Pasenmaandag terugkomt naar die herder van jouw ziel, dan krijg je deze garantie, als je jou volledig en volkomen toevertrouwt aan zijn herderlijke zorg. En dan zul je uiteindelijk voor eeuwig mogen genieten van die herderlijke zorg. En zul je tot in eeuwigheid hem de eer en de heerlijkheid geven, omdat gij alleen die grote herder van jouw leven.